Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
Wat we tegenwoordig te veel zien is, we zien een ziekte als iets waar je moet weer de oude worden. Terwijl die ziekte is een ervaring die iets met jou doet en die maakt jou een wijzer mens of een beter mens of in ieder geval een ander mens. En dat kan je beter maar beseffen, want dan heb je meer kans dat je het zeg maar ten goede keert dan dat je de hele tijd maar probeert om die ouder te worden, want dat lukt niet meer. Welkom bij Lieve Frank, een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie bied ik een ander perspectief op grote en kleine problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken. Of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Diana die long covid heeft en benieuwd is of ze ook anders naar haar ziekte kan kijken. Rachel leest de brief voor.
Lieve Frank, wat fijn dat je eindelijk een probleemrubriek hebt. Ik heb wel een vraag die ik je voor wil leggen en een probleem. Het probleem is, ik heb long covid, al 1,5 jaar. Het is een uitdaging om de grenzen die de ziekte mij geeft te accepteren en om een weg te vinden in alle wetten en regels en systemen die komen kijken bij ziek zijn en niet of minder kunnen werken. Ondertussen hou ik goede moed en zoek ik naar de ruimte waarin dingen wel kunnen of anders kunnen. Ik probeer me ook wel eens te laten inspireren door mensen die ondanks, of juist dankzij hun ziekte, grootse dingen deden. Zoals Nietzsche, die toch ook altijd zwak, ziek en mis.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Misselijk was. Amor fati, zei hij. Hoe deed hij dat zelf in relatie tot zijn ziekte? En de praktische kant? Hij stopte met werken aan de universiteit. Hoe zorgde hij financieel voor zichzelf? En wat kunnen wij, de zieken, maar misschien ook de anderen, daarvan leren? Of weet jij een inspirerend mens? Groeten, Diana.
Ja, mooie brief. Ja, ontzettend lastig.
Nou ja, ik zei ook amor fati, omarm je lot. Dan denk ik, ja, dat gaat een stuk eenvoudiger als je je fit voelt.
Ja.
Ik wil ook eerst even naar Diana zeggen, wat naar dat je al zo lang daarmee te maken hebt. En dus een hele interessante vraag. Ja, die ze ons voorlegt.
Zeker. En inderdaad ook een goed idee om een voorbeeld te zoeken. Dat helpt vaak heel erg.
Ja.
En ja, het is echt ingewikkeld. Ook vooral met die long covid, hoor. Want dat is natuurlijk een heel onzekere ziekte. Een vriendin van mij, die heeft ook long covid. En ja, die kon 3 uur per dag kon die eigenlijk actief zijn. En op een gegeven moment, en dat was in precies vanwege die onzekerheid. Toen heeft die arts tegen haar gezegd, ga er nu maar gewoon van uit dat dat je hele leven zo blijft. Dan kan het alleen maar meevallen, zeg maar. Ik bedoel, dat zei hij er geloof ik niet bij, maar dat was wel zijn bedoeling. En dat heeft haar wel geholpen.
Ja, ja. En wat jij zegt ook, die onzekerheid. Want ik heb toevallig vorig jaar een arts hierover geïnterviewd die gespecialiseerd was in long covid en vooral de support van patiënten. En wat zij ook zei was, we vinden elke keer weer een puzzelstukje. Maar dan moeten we weer kijken, waar past dat puzzelstukje dan? En dus die puzzel is nog lang niet gelegd. En
Patiënten hebben dus nog altijd geen zicht op een remedie. En snappen maar voor een heel klein deel waar hun klachten vandaan komen. En dat is natuurlijk, als er iets moeilijk is om je toe te verhouden, is onzekerheid.
Ja, ja, nou is onzekerheid eigenlijk de basis situatie waar we allemaal in zitten natuurlijk. Als je ziek bent, dan word je daar meer op gefocust en meer op gericht en meer op met je gezicht zeg maar erop gedrukt. Maar we zitten allemaal in een onzekere situatie, want dat is gewoon wat het leven is.
Ja. He,
dat, niet dat het daarmee goed is of zo hoor, omdat het makkelijk is, maar je kan onder een auto stappen morgen, er kan een meteoriet inslaan overmorgen en het leven kan voorbij zijn. Dat is gewoon eigenlijk het uitgangspunt van het leven. En op een of andere manier weten we daar allemaal toch mee te leven. Ik denk in een zekere zin door ons zelf een beetje voor de gek te houden. Door net te doen alsof we wel controle hebben. Dus wat dat betreft moeten we allemaal leren leven met die onzekerheid. En is het inderdaad heel goed om te kijken ook naar iemand die ziek is. Want die ervaart dat veel directer.
Ja, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Want het is eigenlijk al zo. Iedereen heeft onzekerheid, maar je hebt het pas door. Helemaal, denk ik, hier in het Westen. Veel mensen hebben zekerheid van eten. Dat de treinen rijden. Dat we min of meer genoeg geld hebben. Dus dat geeft een soort illusie dat we controle hebben. En ik weet zelf nog heel goed, omdat het nog helemaal niet zo lang geleden was. Mijn vriend en ik hebben lang een kinderwens gehad. En uiteindelijk hebben we 1 kindje gekregen. We hadden ook graag een broertje en zusje gewild. Maar iedereen die moeite heeft gehad met een kinderwens weet hoe killing dat proces is. Want dan, tenminste voor mij denk ik, was het voor het eerst dat ik besefte, controle is een illusie. Ja. Ik heb helemaal niks te zeggen over de dingen die belangrijk voor mij zijn. Helemaal niks. En dat vond ik jaren niet te verkroppen. Ik heb daar echt onder geleden, om het zo te zeggen. Ja. Ik vond dat echt lijden. Ik vond dat echt afzien. En daar heb ik me toe moeten zien te verhouden. En dat is een ontzettend moeilijk proces.
Ja, ja.
Door meditatie, door filosofie, door boeken. Dus uiteindelijk is het mijn grootste les geweest. Ja. Dat wil ik wel zeggen. Het is mijn grootste les geweest, maar
het is ontzettend moeilijk. Ja, nee, het is heel moeilijk. En er zijn in de oudheid zijn er allemaal filosofische scholen ontstaan. De Stoïcijnen en de Epicuristen en zo. En die hebben eigenlijk, dat waren dus, die hadden ook een theorie over hoe de wereld in elkaar stak. Maar die hadden ook, dat was ook een school over hoe je moest leven. En die waren eigenlijk ermee bezig om met die onzekerheid, om daar een manier te vinden om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld de Stoïcijnen, die hadden het idee dat de wereld, je hebt zeg maar de externe wereld, de wereld buiten jou. En je hebt de wereld binnen jouw interne leven, zeg maar. Om het even heel simpel te zeggen. En heel veel mensen die zijn ongelukkig en die zeggen dan, oh, had ik maar een andere baas of zo, of had ik maar dit, hè. En dat is dus iets buiten jou en eigenlijk heb je daar heel weinig invloed op. Dus we zitten eigenlijk te wensen dat er dingen veranderen op de externe wereld waar we nauwelijks invloed op hebben. Maar we hebben wel veel invloed, zeggen die Stoïcijnen, op wat wij in onszelf voelen. En daar moeten we ons op richten als we gelukkiger willen worden, als we een goed leven willen hebben. En zij hebben wel een heel grappige oefening, best wel een heftige oefening. En dat is misschien wel in dit verband ook interessant. Van stel je het allerergste voor dat kan gebeuren. He, dus niet het positieve denken waar we nu erg in zitten. Maar probeer nou eens te kijken, wat is het ergste wat kan gebeuren? En ja, soms helpt dat. Soms helpt dat om dat juist ook een beetje zo te zien. En dan denk je, oh ja, maar daar kan ik nog zelf, ben ik er nog wel. En ik kan nog dit en dat doen. En ik ben daar nog. En dat is misschien iets waar we allemaal wat aan hebben, denk ik, aan dat soort methoden. Want we moeten er uiteindelijk allemaal met die onzekerheid omgaan. Maar waar je als zieke zeker iets aan hebt.
En als je dan het allerergste voorstelt, is dat dan heilzaam? Omdat je dan denkt, dat zou ik kunnen dragen.
Ja, precies. Het kan dus, daar kan ik nog steeds mee leven.
Daar kan ik nog steeds mee leven, ja.
Maar het kan ook zijn dat je denkt, bijvoorbeeld zoals dat voorbeeld van die vriendin, die arts zegt van, nou, ga er maar vanuit dat het zo blijft. Ja, dan denk je, dan moet
dit
ik.
Dit is dus mijn leven.
Dit is mijn
dat
leven.
Ga ik dan nu omarmen.
En ga ik omarmen. Ja.
Ja, dus het is ook overgave.
Het is ook overgave, ja. Het is zeker een soort overgave, maar wel dus, het lijkt eigenlijk. Dus Nietzsche was eigenlijk ook wel een die was ook wel gecharmeerd van die stoïcijnen. En dat idee waar Diana zelf ook al over begon met het amor fati.
Ja, inderdaad. Zij vraagt ook van, ja, hoe deed hij dat nou eigenlijk?
Hoe deed hij dat? Precies, dat amor fati. Dat is dus omarm je lot. Ja, dat zit hier natuurlijk heel erg in.
Want kan je iets meer vertellen over Nietzsche? Laten we daarmee beginnen.
Ja, nou, Nietzsche was een filosoof. Hè, die leefde, of eigenlijk was hij trouwens geen filosoof, want hij studeerde filologie. En dus dat ging om oude talen. Dus hij wist heel veel van het Grieks en Latijn. En hij was heel erg briljant op alle fronten. Alleen was hij heel slecht in wiskunde. Zijn wiskundeleraar die wilde hem niet laten slagen, maar zijn docent klassieke talen zei, nou, als deze man of deze jongen niet slaagt, dan dit is de briljantste leerling die ik ooit heb gehad. Toen heeft hij dus dat filologie gestudeerd. Toen is hij daarin afgestudeerd. Toen is hij direct hoogleraar geworden. Dus zijn afstuderen was ook direct zijn proefschrift. Toen werd hij hoogleraar, was de jongste hoogleraar die er was. Maar ja, dat beviel hem eigenlijk uiteindelijk toch niet zo goed, dat hoogleraarschap. En hij krijgt dus inderdaad last van ziekte, heftige migraine, heel veel hoofdpijn. Kon hij tijdenlang niks doen. En toen is hij eigenlijk vrij snel met pensioen gegaan. Pensioen is niet het juiste woord, maar kon hij daar weg.
Hij is gestopt had een klein pensioen.
Ja, precies. Dus hij had wel wat geld, maar niet zo heel veel geld.
Nee.
En eigenlijk heeft hij daarna toch grotendeels een soort zwervend bestaan geleid. En hij was daar. Hij ging steeds naar plekken toe die goed waren voor zijn ziekte. Dus, en dat was dan in de zomer weer een andere plek dan in de winter. Maar hij zat veel in de bergen, in Italië en in Turijn. En op een gegeven moment ging hij heel veel wandelen. Hij had ook de indruk dat het heel goed was, ook hoog in de bergen. En door dat wandelen ging hij ook weer specifiek soort teksten schrijven. Want hij schreef dan onderweg op kleine papiertjes. Want bij zo'n wandeling kan je natuurlijk niet eindeloos lange teksten. Dus zijn teksten waren vaak aforistisch, korte uitspraken. Dus zijn teksten veranderden eigenlijk ook door zijn ziekte en door zijn manier van leven. En
maar hij ging dus van plek naar plek. Hij was dus eigenlijk een soort buitenstaander.
Precies. Door die ziekte werd hij een soort buitenstaander. En ging hij inderdaad ook wat meer weer als een buitenstaander naar de maatschappij kijken. En het grappige is, hij zag zichzelf eigenlijk vooral als een soort arts van de cultuur.
Oh, echt?
Ja, dus hij was een soort. Hij wordt ook wel de filosoof met de hamer genoemd. Paul van Tongeren, een Nederlandse filosoof en kenner van het werk van Nietzsche, zegt: het is niet zozeer. Je moet het niet zozeer als een moker zien waarmee hij de theorieën voor hem en de ideeën voor hem stuk slaat. Maar meer als een doktershamertje. Dus waarmee hij op de knie tikt. Om te kijken of de reflexen nog wel goed zijn. En waarmee hij op holte stikt. Om te kijken of die ontstoken zijn. Of die wel leeg zijn. En hoe die klinken en zo. Dus hij zag zich een beetje als de arts van de cultuur.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat de manier waarop hij filosofeerde en dat hij zo succesvol was, was natuurlijk omdat hij heel intelligent was en briljant en zo, maar ook kwam door zijn ziekte, waardoor hij op een bepaalde manier ging leven en erbuiten stond en op een andere manier naar de wereld keek.
En hoe liep het met hem af?
Nou, uiteindelijk werd hij, dat was in Turijn, is het beroemde verhaal dat hij daar huilend een paard om de hals vloog en vanaf dat moment was hij gek. En werd hij eigenlijk steeds apathischer. En lang werd gedacht dat het misschien de gevolgen van syfilis waren. Maar dat is het waarschijnlijk nog niet. Waarschijnlijk had hij een hersentumor. Ja. Achteraf vastgesteld. En die laatste jaren van hem waren niet zo fijn.
Nee.
Dus wat dat betreft is het misschien geen goed voorbeeld. Van de andere kant, ook weer wel, ja. Want onze laatste jaren zijn meestal niet zo fijn. Dus dat moet je niet als eikpunt nemen. Maar in ieder geval heeft hij wel die ziekte gebruikt op een goede manier. En heeft hij er een soort draai aan gegeven, zou je kunnen zeggen. Waardoor het hem natuurlijk een hoop ellende bezorgde. Want dat is ook zo, maar toch ook veel heeft opgeleverd.
We leven in een maatschappij waarin een illusie van controle is. En dat zorgt er ook voor dat wanneer ons slechte dingen overkomen, niet altijd, maar dat soms ook weer bijna als individueel falen gezien worden.
Precies, ja.
Helemaal als iemand langere tijd ziek is en we eigenlijk niet zo goed weten wat we ermee aan moeten.
Ja.
Terwijl, er is nu een nieuw programma van de VPRO, geloof ik. Dr. Ruben, van Ruben Terlouw. Hij heeft ook aan de oevers van de Janssen gemaakt. En hij gaat dan in allemaal verschillende landen gaat hij dan kijken naar waar zijn deze ziektes nou eigenlijk een symptoom van in de maatschappij?
Ah, ja, ja.
Dus bijvoorbeeld Zuid-Italië gaat hij dan kijken van... wat is het gevolg van bijvoorbeeld aanwezigheid van maffia? Of in Amerika heb je bepaalde staten waar criminaliteit van generatie op generatie worden overgegeven. Dus waar is criminaliteit nou eigenlijk een uiting van? Dus, en in die zin denk ik, ja, zo dat soort vragen zouden we ook kunnen stellen bij long covid. Dat we kijken naar waar is long covid een symptoom van in onze maatschappij, in onze wereld.
Ja, ja, dat is interessant.
Dat onschuldigt ook.
Ja, zeker. Want wij hebben heel erg de neiging natuurlijk inderdaad om het bij het individu te zoeken. Terwijl er misschien inderdaad wat mis is met de maatschappij. Of dat zie je ook iemand als Paul Verhagen, een Vlaamse filosoof en psychoanalyticus. Die heeft bijvoorbeeld een boek geschreven dat heet Normaliteit en andere afwijkingen. Hij heeft het heel veel over dat soort dingen als ADHD en allemaal van die nieuwe stempels die je eigenlijk hebt. De oplossing daarvoor is vaak een pil. Die maakt dat deze persoon weer mee kan doen met de maatschappij eigenlijk. Daar komt het op neer. Terwijl je kunt je ook afvragen, is het niet zo dat onze maatschappij steeds meer van ons vraagt? Er zijn steeds meer mensen die er eigenlijk daarbuiten vallen, die misschien niet slim genoeg zijn om die complexe maatschappij te begrijpen. De gevangenis, als je gaat kijken wat voor mensen daar zitten, dat zijn heel veel mensen met een heel laag IQ. Die zijn eigenlijk gewoon niet goed in staat om mee te komen in deze ongelooflijk complexe maatschappij. Die belanden dan in de gevangenis. Dat is natuurlijk heel tragisch. Als je dus inderdaad, heel veel mensen lukt het niet om mee te komen op school of wat dan ook. Of gewoon überhaupt wordt het te veel van ze gevraagd, heeft heel veel stress. Dan gaan we niet kijken, misschien moeten we met z'n allen ervoor zorgen dat die maatschappij wat minder van ons vraagt. Nee, dan gaan we kijken, hoe kunnen we dat individu veranderen, zodat het wel weer mee kan draaien.
Ja, zodat je in dat molentje
Je mee kan gaan in het molentje.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk met dat long covid in zekere zin ook aan de hand. Het is gewoon te veel om mee te draaien in de maatschappij. En dat ligt heus ook wel, want eerst kon je dat wel. Dus het heeft heus wel iets met die ziekte te maken. Maar dat je dan er helemaal uit ligt. Ja, en inderdaad een hele ingewikkelde regelgeving er ook is. Om dat allemaal weer, om daar je geld voor te krijgen. En je zorg en dergelijke. Ja, dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. En misschien is het beter om... Nou, met z'n allen in ieder geval wat meer naar die maatschappij te kijken en wat minder naar die individuen die verkeerd zijn. En volgens mij zit er nog een ander ding dat ik zijdelings mee te maken heeft. En dat is, als je weer kijkt naar bijvoorbeeld de tijd van Aristoteles, dus in de oudheid. Daar was een heel ander wereldbeeld. Daar was dus Aristoteles die deed ook, bedreef wetenschap. Eigenlijk lijkt het heel erg op hoe de moderne wetenschappers dat doen. Heel geïnteresseerd in hoe dingen in elkaar zitten. En hij wist ook echt heel veel daarover. Dat het allemaal onderzocht. Hoe zaadjes ging je opensnijden en zo. Maar wat hij niet wilde doen, dat waren experimenten. Hij wilde niet dingen uit zijn context halen en dan kijken hoe het in een laboratorium werkt. Want hij zegt, dat is niet hoe het werkelijk gaat. En dat is natuurlijk wat we nu wel doen. Dus we zijn gericht op het individu, op het specifieke. En daardoor
en zelfs met kwalen, dan kijken we toch heel erg lokaal naar daar moet de prik, daar moet de pleister. Terwijl het vaak allemaal met elkaar samenhangt.
Het hangt met heel veel dingen samen. En ik weet niet wat het precies is met long covid. Daarvoor moeten we onderzoek doen. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat het niet alleen maar een klein medisch oorzaakje heeft. Maar dat het een veel groter ding is. Dat, waar we het net over hadden, te maken heeft met de maatschappij. Met allerlei dingen te maken dat we niet mee kunnen doen. En ja... Ik denk dat het af en toe interessant is om zo'n grotere blik weer te krijgen. En ik wil dus dat die methode die van de moderne wetenschap door te isoleren en zo, die heeft natuurlijk heel veel vruchten afgeworpen. Dus ik ben daar niet tegen of zo. Maar soms is het wel goed om de dingen ook op een andere manier te bekijken. Ik had bijvoorbeeld een vriend, dat is ook wel grappig, die was... had heel veel last van bepaalde allergieën en zo. En dit uitslag en zo. Die begreep niet goed wat het was. Die was daar al verschillende keren voor naar de dokter gegaan. Die dokter kon niks vinden. En dan, wat zeggen artsen dan vaak als ze niks kunnen vinden? Die zeggen dan, het is waarschijnlijk iets psychisch of zo. Of het zit in je hoofd of het is er niet
dan
echt.
Dan bestaat het niet.
Dan bestaat het dus niet. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk, als je dat goed bedenkt, super arrogant. Dan zeg je dus eigenlijk, als wij het niet kunnen vinden, dan is het er niet. Terwijl, 20 jaar geleden wisten we veel minder dan nu. En toen zeiden artsen dat ook.
Ja.
Dus een enorme bescheidenheid naar wat je weet, lijkt me ongelooflijk op zijn plaats. Dus ik vind die wetenschap, niks tegen die wetenschap, heel goed wat ze allemaal doen. Maar die wordt vaak wel erg arrogant.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je hier ook ziet. En die vriend in ieder geval, die kreeg dus geen oplossing van die arts. En op een bepaald moment zat hij een spaghetti te eten met een soort saus, waarin veel kaas zat. En die saus die kwam op zijn. Die ging tegen zijn wang aan. En een tijdje later had hij daar een hele rode plek. En hij dacht, oh, misschien.
Aha, een clue.
Ja, hij dacht, misschien is het zuivel of zo. Dat, toen is hij gestopt met zuivel tot zich nemen. En toen was hij van al zijn kwalen af. En toen ging hij weer naar die arts en die vertelde dat. En die arts die zei gewoon, ja, nou, dat is maar de vraag of dat het is.
En dat is ongelooflijk,
ja,
toch?
Precies. Dat is, ik bedoel, ik wil daar best. Je moet kritisch zijn en tuurlijk en goed kijken. En je moet dingen onderzoeken. En als je een allergie hebt, dan moet je alles uitsluiten. Ik ben het er allemaal mee eens. Maar ja, soms zijn dingen wel heel helder.
Heb jij zelf überhaupt wel eens te maken gehad met ja, langdurige pijn of ziekte?
Valt eigenlijk wel mee. Wat dat betreft heb ik ben ik vrij gezond al mijn hele leven. Dat is trouwens ook wel aardig om te bedenken. Dat als je gezond bent, dat je nauwelijks beseft hoe fijn dat is.
Ja.
Ik weet nog wel, ik had een tijd lang heel veel last van mijn knie. Ik kon heel moeilijk lopen. En dan zag ik al die mensen lopen. En dacht ik, jeetje, wat is dat fijn dat je zo kan lopen. Of kon ik maar zo lopen? Wat zou ik daarvan genieten? Nou, en ik had nog geen 2 weken. Was ik er vanaf. En ik was alweer vergeten hoe fijn het was om gewoon zo te kunnen lopen. Dus dat is misschien ook wel fijn als je, om te bedenken als je ziek bent. Van gezond zijn is ook niet.
Nee.
Is niet dat het nou de hele tijd maar leuk is of zo. Dat is niet zo, dat denk je soms. Maar in ieder geval, ik heb niet zo heel veel ziektes gehad. Ik was wel een tijd heel zwak. Dat ik gewoon merkte dat als ik maar even uitging of iets dergelijks, dat ik dan altijd weer de volgende dag ziek was. Waardoor ik heel veel dingen niet heb gedaan of zo. Omdat ik gewoon merkte dat ik, ja, mijn weerstand is wel echt wel 10 jaar lang niet zo goed geweest. En dat maakt toch dat je op een heel voorzichtige manier leeft en daar steeds rekening mee houdt.
Ja. Waar ik op aansla bij jou, wat jij zegt van, oh, had ik maar dit of dat, of als ik mijn leven zo zou zijn, dan, weet je wel, ik heb laatst een boek gelezen, net uit, The Midnight Library van Matt Haig. Dat geloof ik best wel een beroemd boek. Wat daarin gebeurt is dat er een vrouw eigenlijk gewoon niet meer wil leven. Nou ja, alles wat ze heeft geprobeerd, waar ze goed in was, is mislukt of heeft ze uit angst niet gedaan. En dat, dan komt ze op een punt van, ik wil sterven. En dan neemt ze een overdosis van iets. En dan komt ze in de Midnight Library. Ja, dit klinkt heel vaag. Maar het concept van het boek gaat eigenlijk van, wat zij mag doen, is kijken van welk leven zou beter bij mij passen. Dus ze mag allemaal levens uit gaan proberen. Dus het leven waarin ze wel een Olympisch zwemster was geworden, of wel bij die rockband was gebleven, of mee was geweest met backpacken. En waar zij dan uiteindelijk achterkomt is, ik heb me in elk leven tot mezelf te verhouden. Ja, ik wil eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk dat Diana dit gaat lezen, want het is zo prachtig geschreven. Maar wat we moeten onthouden is dat we leven.
Ja.
Dit is ons leven en we leven nu.
En hier moeten we het mee doen. Ja, het lijkt ook wel heel sterk op dat boek Le Jeu sans fin van Sartre. Ik weet niet of je het kent. De teerling is geworpen, heet het geloof ik in het Nederlands. En daarin ook krijgen mensen de kans om het weer op. Die zijn, komen in aanhaal, zeg maar. En die krijgen de kans om het nog een keer te doen. Want ze zijn dan. Oh ja, omdat ze blijken van elkaar te houden daar. En dat willen ze dan in het echte leven nog een keer kunnen doen. Dan krijgen ze die kans. En eigenlijk doen ze dan in het echte leven weer precies hetzelfde. Dus je hebt het gewoon te doen met het leven dat je hebt. En inderdaad, daartoe moet je je verhouden. En het blijkt ook trouwens dat mensen die ziek zijn. Bijvoorbeeld als je aan mensen vraagt, nou, wat is het ergste dat je kan overkomen? Dan denken ze, nou, een hele erge, ik wil dat mijn benen eraf gaan of zo. En dan als je bij geluksonderzoekers, die vragen van tevoren, die vragen op een bepaald moment van hoe gelukkig ben jij? En dan kan je dat aangeven op een bepaalde schaal. En er zijn mensen die hebben dat wereldwijd gedaan. Ruud Veenhoven is onze Nederlandse geluksprofessor die dat doet. En die heeft dat onderzoek gedaan. En iemand die daar ook weer over schrijft, de psycholoog Ab Dijksterhuis, die heeft een boek over geluk geschreven. En die zegt, die laat dan zien dat mensen, ik geloof 3 maanden al na zo'n grote ramp. Waar je denkt, nou, dat is echt vreselijk als mij dat overkomt. Zijn ze eigenlijk weer op hetzelfde geluksniveau als daarvoor. Dus we passen ons heel snel aan.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja, ja. Dus heel veel van die dingen zijn niet zo erg. Het klinkt allemaal lekker makkelijk om dat te zeggen. Maar op een of andere manier vinden we weer een manier om daarmee te leven. En krijgen we weer nieuwe doelen. En zijn er weer dingen die we belangrijk vinden. En worden we weer redelijk gelukkig. Want we zijn natuurlijk niet zo topgelukkig. Maar,
nee.
Maar dat is wel het lastige van dat long covid. Omdat dat onzeker eraan zit. Waar we natuurlijk aan het begin over hadden.
Ik wil toch ook nog een eigen verhaal hier aan toevoegen. Ik heb toen ik wel een kind kreeg, een bevalling, toen heb ik heel veel bloed verloren. Nou, daaruit volgde weer slecht herstel. En toen kwam ik in een soort slaapcrisis. En daarmee bedoel ik dat het leek wel gewoon of er een knop uitging. En van de een op de andere dag sliep ik gewoon niet meer. Gewoon niet. Dus echt gewoon weken niet slapen.
Niet slapen, wauw.
Dan word je eigenlijk gek. Ja. En je hebt ook een kind van 3 maanden, had ik toen. Ah. En dus dat was, ja, je ziet alleen maar beren op de weg. En ik had ook hartkloppingen. En ik wist op een gegeven moment van voor en achter niet meer. En toen ben ik ook een slaaptherapie begonnen. Want ook inderdaad, net als wat jij zegt, van kom je bij een huisarts. Nou, die schrijft je pillen voor. Terwijl, ja, er zaten ook wel weer andere dingen onder. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen was, je voelt je niet goed, maar misschien voelde ik me nog slechter, omdat daar kwam ik dus achter dat je heel veel stress voelt over het feit dat je niet voldoet aan het beeld wat je vindt dat je moet zijn.
Ja.
En ik weet nog, ik zat op een gegeven moment op een bruiloft van de beste vriend van mijn partner. En ik zat echt als een soort oude vrouw aan de kant. Ik kon helemaal niks. Nou, normaal sta ik ergens in het midden op de dansvloer. En ik voelde me zo doodongelukkig over de persoon die daar zat. En op een gegeven moment zei die bruidegom tegen mij van, ja, maar Rachel, je bent toch genoeg? En tot dan toe heb ik nooit beseft wat dat nou betekent. En in één keer snapte ik wat dat betekende van, ik ben genoeg in mijn, ja, ik zal maar zeggen, laagste zelf. Ook als ik niks kan, ik ben er, weet je wel. Ja. Dus op dat moment, ik had het net over overgave. Ik heb echt letterlijk naar de hemel zitten van, oké, ik geef me over, weet je wel. Van, dit is het. Ja. Van, hier moet ik het mee doen.
Ja, dat is interessant. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat wij nu, ik had het net over Sartre en zo. Dat zijn allemaal mensen die zeggen, wij zijn in controle. Wij moeten ons leven vormgeven. En wij kunnen afgerekend worden van als we dat niet goed doen en zo. Dat is toch een beetje waar we allemaal nog steeds in geloven. Maar ja, uiteindelijk is het ook een kwestie van overgave.
Ja.
Inderdaad. En ik ken een vriendin van mij die haar moeder ging overlijden. En die was ook helemaal zo iemand die wilde dat ook zelf in de hand hebben. En dus was ook bezig met euthanasie en zo. En toen kreeg ze hulp van iemand in huis. En die kwam uit de christelijke hoek. En die had eigenlijk allemaal rituelen en dingen die meer met dat overgeven eraan. En waren daarop gericht. En op dat moment in haar leven was dat wel heel fijn. Want ze vond het de hele tijd maar de regie in handen houden is ook super vermoeiend.
Heel natuurlijk. Vermoeiend, ja.
Ja, daar word je helemaal gek van. En zeker ook weer door de verwachtingen inderdaad van de maatschappij, die weer vindt dat je van alles moet, lekker actief moet zijn en zo, die je daar voelt. Ja, dat maakt het heel lastig.
Heb jij nog iets van afsluitend advies?
Ja, nou, ik heb nog wel iets wat ik ooit eens heb geleerd. Ik ben van een filosoof ook. Ik weet alleen zijn naam niet meer. Hij gaf les aan de VU. Maar die was heel erg bezig met ziekte. Want hij gaf ook les aan studenten medicijnen. En die zei, ja, wat we tegenwoordig te veel zien is, we zien een ziekte als iets waar je moet weer de oude worden. He, dus je hebt een ziekte en we gaan er inderdaad pillen in stoppen en zo zorgen dat je weer de oude wordt. En terwijl die ziekte is een ervaring die iets met jou doet en die maakt jou een wijzer mens of een beter mens of in ieder geval een ander mens. En je kunt beter sowieso, als je er al overheen komt, word je niet de oude. Je wordt een nieuw iemand die iets geleerd heeft van die ziekte. En dat kan je beter maar beseffen, want dan heb je meer kans dat je het zeg maar ten goede keert dan dat je de hele tijd maar probeert om die oude te worden, want dat lukt niet meer.
Ja, prachtig. Ja. Ik heb ook nog een tip en die is echt van mega praktische aard. Ik heb dus, wat ik zei, die arts vorig jaar gesproken. Er is een organisatie voor long-covid-patiënten. Dat heet C-Support. En die helpt jou, Diana, precies met waar jij nu mee worstelt. Met wetgeving, regels. Er zijn ook mensen die echt de tijd voor je nemen om te kijken wat voor jou werkt. Ze helpen je met multidisciplinaire zorg. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ga niet gelijk en met fysiotherapie en met ergotherapie. Weet je wel, nee, eerst dit, dan dat. Je kan met lotgenoten praten. Dus die link zet ik ook in de show notes. En ik hoop dat je hier iets aan hebt. Heel veel sterkte.
Je luisterde naar Lieve Frank, een podcast van VBK, Audiolab en uitgeverij Ten Haven. In deze aflevering hebben we het onder meer gehad over afwijken van de norm. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Of ga naar mijn website www.bureaufludo.nl. Alle boeken, series, onderzoeken en filosofen die we hebben genoemd kun je terugvinden in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboek Producties. Muziek, DMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.